Ik zeg je alvast, vandaag ga je niet meer vergeten. Want je gaat zometeen iets doen wat je niet gewend bent om te doen. Een heel aantal dan. De preek die ik ga brengen is eigenlijk om je te helpen zometeen te doen wat ik geloof dat de geest wil doen vandaag. En heeft met de getuigenis te maken. En tegelijkertijd ervaar ik ook, dit is een profetisch woord voor de komende maanden, omdat ik ervaar dat God zijn kinderen heel veel gelegenheden gaat geven in de wereld, op je werk, in familie, in de wijk en allemaal plekken om te getuigen van de Heer. En als je dan zo'n open goal krijgt, Jordi, dat je alleen maar tegenaan hoeft te lopen, dat je hem pakt. Huh? Dus ook deze boodschap is voor jou. Ik ga het wel weer over Paulus hebben. Als iemand Paulus een gelegenheid gaf om te getuigen, dan kreeg hij gelijk Jezus voor en Jezus na. Dus we gaan zo de Bijbel even opslaan, Handelingen 26. Ik ga alvast vertellen wat we gaan doen. Aan het einde van de dienst, als ik helemaal ben afgesloten, de rozen zijn gegeven, en dan ga ik aan jou vragen, iets daarvoor heb ik dat al gedaan, om even te bidden. We gaan onze ogen sluiten. En we gaan vragen aan de Heer om jou te bepalen bij iemand hier in deze zaal, die je nog niet kent of nog nooit eerder lang mee hebt gesproken. En om na de dienst naar die persoon toe te stappen. En om die persoon een getuigenis te geven. En dat hoeft niet je getuigenis te zijn van je bekering of redding. Dat kan ook een heel ander soort getuigenis zijn. Ik ga het er zo over hebben. Om dan naar die persoon toe te gaan en een profetisch woord of je getuigenis te geven na de dienst. Dat kan lekker buiten zijn, dat mag hier. Dat mag in 5 minuten, dat mag in 3 uur. Dat maakt me helemaal niet uit. Dat hangt ook van de ontvanger af natuurlijk. En om dan iets te getuigen van wat de Heer in jouw leven heeft gedaan. En ik geloof, misschien krijg je het al tijdens de preek, misschien straks tijdens het gebed, dat de Heer je iemand hier in gedachten geeft of iemand aan je laat zien, waar je zo meteen naartoe kan stappen, zo niet door de Heer moet stappen, om die persoon te bemoedigen met jouw getuigenis. Ik geloof dat we ook in de kerk geactiveerd moeten worden. Als je het niet in de kerk leert, en dat is ook zo in het gezin vaak. Maar als je het niet hier leert, waar dan wel? En ik merk vaak, ik krijg dat soms ook hoor. Soms krijg ik ook open goal en dan ben ik zelfs bang om uit te stappen. Terwijl op het moment dat ik uitstap, is er altijd zegen. Zo, we willen je helpen vandaag om gewoon die stap te maken. Ik bedoel, als het goed is, zijn hier geen wolven die je gaan opeten op het moment dat je getuigenis geeft. Ik ga zo meteen laten zien, bij Paulus was dat wel het geval. En toch gaf hij getuigenis. Nou, tijdens de preek, ik geloof dat de Heer zal werken. En je wellicht tijdens de preek al iemand geeft. En ook je bepaalt bij een stuk getuigenis wat je al hebt. Wat je al meedraagt in jouw leven. Wat je hebt ervaren. Wat Christus gedaan heeft in jouw hart en in jouw leven. En denk niet, het is klein. Of het is, ik ben geen Johan Toet. Want ik geloof nu in deze tijd. Persoonlijk liever, als ik daar zit, hoor ik soms liever meer een eenvoudige huisvrouw. Die door Christus gewoon zo'n diepe vrede heeft ontvangen in haar leven. Wat voor mij net zo'n krachtig getuigenis is als van iemand die in de gevangenis Jezus heeft gezien en tot bekering is gekomen. Ben ik de enige? Ik bedoel, die getuigenissen ken ik nou wel. Die kan ik zelf ook, die kan ik dromen. Maar elk getuigenis op zich is krachtig. Alles wat Christus doet is belangrijk en alles wat Christus doet is krachtig in jouw leven. En ik ga je laten zien vandaag wat er gebeurt op het moment dat je het released en vrijzet. Ga met me naar Handelingen 26. Zoals je vandaag dacht dat je heel passief in de kerkbanken kon komen en weer weg kon sneaken na afloop van de dienst, ben je in de foute kerk terechtgekomen. Handelingen 26, zoek echt deze tekst op, deze is echt krachtig. Handelingen 26, vers 22. Paulus is hier in gesprek met koning Festus. En hij vertelt hem waarom hij geboeien zit in gevangenis. En waarom hij gelooft dat hij vrij moet komen. En er staat in vers 22 het volgende. Handelingen 26, vers 22. Ben je daar? Ga je me helpen prediken vandaag? Deze vak ook? Oké. Handelingen 26, vers 22. Ik heb deze tekst ook echt tot me genomen. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. Nou, als je een tekst voor nodig had voor vandaag. Omdat God mij tot de dag van vandaag bijstaat. Vraag aan jou. Staat God jou tot op de dag van vandaag bij? Omdat God jou tot op de dag van vandaag bijstaat. Vanwege die reden kan ik mijn getuigenis blijven geven aan iedereen zonder onderscheid. En Paulus die gaf het aan Joden, aan Grieken en in dit geval aan koningen. En hij zegt ook aan uw koning Festus. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven. En dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus, u slaat waartaal uit, Paulus. Met andere woorden, je bent in verwarring, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Maar Paulus zei, het is geen waartaal, excellentie. Zie, hij wist ook hoe hij elk persoon moest aanspreken. Het is geen waartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Bovendien weet de koning waar het over gaat. En daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Het gebeurde in Jeruzalem. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Agrippa zei tegen Paulus, dadelijk krijgt u me nog zo ver dat ik me voor christen uitgeef. Kijk, dit is wat er gebeurt als je doorgaat getuigen. Dus op het begin zei hij, u slaat waartaal uit. En vervolgens zegt hij, als je nog even doorgaat, dan noem ik mezelf straks ook christen. Door getuigenis, hè? Paulus zei, of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar alle die naar mij luisteren, net zo worden als ik, afgezien van deze boeien. Omdat God mij tot de dag van vandaag bijstaat. Omdat God met mij is tot en met vandaag. Om die reden blijf ik mijn getuigenis geven zonder onderscheid van personen. Wauw. Ik wil je laten zien het effect van een getuigenis en het effect van jouw getuigenis. Ik heb ontdekt in het leven dat overtuiging overtuigt. Je kan mensen niet overtuigen van iets waar je zelf niet van overtuigd bent. Als jij overtuigd bent van jouw getuigenis, als je overtuigd bent van wat Christus echt daadwerkelijk gedaan heeft in je leven, of het nou gisteren is geweest, 10 jaar geleden, 50 jaar geleden, maakt niet uit wanneer. Maar als jij overtuigd bent van een bepaalde waarheid, die overtuiging overtuigt. Zo de vraag alleen is, ben je echt overtuigd over datgene waarvan je getuigt? Het is meer een beetje Nederlandse woordspelletjes, maar ben je overtuigd van je getuigenis? Ben je overtuigd van datgene waar je over getuigt? Want op het moment dat je overtuigd bent, bijna iedereen met wie je spreekt zal uiteindelijk zich overgeven aan je getuigenis. Alleen, het probleem is vaak dat we zelf niet ten volle overtuigd zijn over datgene wat er gebeurd is in ons leven. Of, dit is ook waar, er is wel een transformatie plaatsgevonden, maar je hebt nu wat problemen en er zijn nu wat issues waardoor jouw getuigenis wordt aangevallen. Nou, je getuigenis wordt niet aangevallen, want niemand kan jouw getuigenis van jou afnemen. Je laat je alleen intimideren door situaties. En dat zeg je, ja, maar ik ben niet perfect. Ik als christen maak ook fouten. Ja, wie ben ik om dan te getuigen? Ik ga je zo meteen laten zien, Paulus zat in allerlei lastige omstandigheden. Zijn situatie bepaalde niet zijn getuigenis. Zijn situatie bepaalde niet de kracht van zijn getuigenis. Hij wist wat Christus had gedaan in zijn leven. En ik zie hier, terwijl hij getuigt, wordt Festus overtuigd. Soms ook naar mensen toe moet je gewoon blijven getuigen. En ik bedoel dat niet dat je drammerig moet zijn, maar gewoon consistent, soms ook door de jaren heen of door de processen heen, momenten dat je gewoon, als die daar zijn en die worden jou gegeven, dat je met overtuiging blijft getuigen. De eerste reactie van Festus was, je slaat waartaal uit, hij gaat blijven doorgaan. Hé, misschien straks word ik ook nog christen. Hou op man. Dat is de kracht van overtuiging. Dat is de kracht van overtuiging. Het tweede is, het getuigenis bewijst de opstanding van Jezus. Als ik getuig van iets wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan, dan getuig ik over een levende Heer. Ik getuig niet iets van wat 2000 jaar geleden is gebeurd, ooit aan een kruis, of ooit daarvoor is gebeurd. Ik getuig wat Jezus, de levende Heer, de opgestaande Heer, nu doet in mijn leven of heeft gedaan in mijn leven. Dus dat geeft kortsluiting bij mensen. Want ze kennen het verhaal van Jezus aan het kruis. Maar jij vertelt het verhaal van Jezus opgestaan. Jij vertelt het verhaal niet van het lam, jij vertelt het verhaal van de leeuw. En op het moment dat je de leeuw kan prediken en er is openheid, kan je later het lam uitleggen. Paulus getuigt en dan zegt hij, en ik zeg niks anders dan wat in de wet en de profeten staat. Ik heb even opgezocht, ik was bezig een studie te maken in het Bijbelboek Handelingen. Hoe vaak de apostelen en de discipelen spraken over de opstanding. Veel. 15 keer spreken ze letterlijk over de opstanding van Jezus uit de dood. Voortdurend getuigden de apostelen en de discipelen daarvan. Ja, maar God heeft hem opgewekt. Oh ja, anderen zeggen, ze beweren dat er een andere koning is, namelijk Jezus, die is opgewekt. En voortdurend getuigen ze van de opstanding van Jezus. Ze getuigen zo krachtig dat zelfs anderen begonnen te getuigen dat hun spraken over een koning die leeft. En dat was natuurlijk de cultuurclash in die dagen, omdat ze de Romeinse koning moesten vereren. 46 keer in het boek Handelingen is daar een openbaring en een kracht van de Heilige Geest. Die getuigt over een levende Jezus, over een opgestane Jezus. Jouw getuigenis getuigt altijd van een opgestane Jezus. Onthoud dat. Daarom is een getuigenis zo krachtig. Er zijn woorden van leven die je letterlijk deponeert in het hart en in de oren van die andere persoon. Als daar eenmaal een connectie is en die persoon luistert naar jou. Als je echt van hart tot hart kan praten, is daar een woorden van leven die vloeien. En terwijl jij getuigt over een opgestane Jezus. En je hoeft dat woord misschien niet eens in je mond te nemen. Je kan gewoon vertellen wat er ooit gebeurd is. En toen hoorde ik een stem en toen ervaarde ik vrede. En toen, hoe de Heer ook gewerkt heeft in je leven. Het is indirect altijd een getuigenis van de opstanding van Christus. Halleluja. En 46 keer zie ik hoe de kracht van de Heilige Geest beweegt in het boek Handelingen. En een getuigenis wat Paulus ook voortdurend gaf. Paulus getuigde veel. In Handelingen zie ik dit 3-4 keer. In de brieven later gaat hij dingen uitleggen over wat Christus had gedaan in zijn leven. En een getuigenis is altijd, I once was blind. Zo, dat is altijd transformatie. I once was darkness, but now I'm light. I once was sick, but now I'm healed. Het is altijd, ik was eerst dit en nu is dat. Nu ben ik hier. Zo, een getuigenis vertelt eigenlijk getuigd over die transformatie. Die je zelf niet kon, maar die Jezus hebt gedaan in je leven. Nou, er zijn eigenlijk 2 personen naar wie je kan getuigen. 1 is een religieus persoon. Een religieus persoon zal willen horen, zal willen weten. Je vertelt iets van wat Jezus heeft gedaan in je leven. En, maar staat dat in de Bijbel? Heel veel dingen. Toen ik vroeger uitgenodigd werd voor het eerst in een Pinkstergemeente. En hij zei, ja, en wij rappen en wij dansen. En toen dacht ik, man, dat is toch godslasterlijk. Kan dat dan? Mag dat dan van God? Want ik had dat nog nooit meegemaakt. En hij vertelde, hij kwam uit de coffeeshop, hij was zware crimineel geweest vroeger en de Heer had zijn leven veranderd en hij getuigde daarvan. En hij zei, ja, het is echt geweldig, allemaal zaken. En ik, die een klein beetje religieuze achtergrond had, of best wel, dacht, hè? Weet je, heel veel mensen denken dat ze de Bijbel kennen. Maar die kennen ze niet, maar dat denken ze. En hij moest mij overtuigen op grond van het woord van God. Van de waarheid van wat hij had ervaren en had gezien en waar hij nu in leefde. En bij een religieus persoon heb je vaak nodig dat je iets vanuit de Bijbel aanhaalt. Een heiden gelden hele andere wetten. En de meeste van ons hebben voortdurend met heidenen te maken. In de maatschappij. En op je werk. En vaak ook in je familie. Bij een heiden hoef je niet te zeggen, ja, omdat de Bijbel zegt dat. Of de Bijbel zegt dat. Zie, Billy Graham moest vroeger heel veel prediken. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Voor een heiden heeft dat helemaal geen waarde. Want hij heeft echt helemaal geen waarde aan dit boek. Hij kent de kracht en de betrouwbaarheid nog niet van dit boek. Dus het heeft geen zin om te zeggen, de Bijbel zegt, ja, de Koran zegt dit, de Bhagavad Gita zegt dat, ik zeg dit, mijn vrouw zegt dat, ja. Iedereen zegt wat. Maar wat is jouw bewijs? Dat is jouw opstanding. En eigenlijk jouw getuigenis is het bewijs van die opstand. Dus wat is het beste voor een heiden? Gewoon te getuigen. Van jouw leven nu met de Heer. En door dat getuigenis heen, uiteindelijk wordt je wel naar het woord getrokken. Maar dat is in een latere fase. Zometeen ook als je getuigenis geeft, ga niet om het komen met 23 bijbelteksten naar die ander toe. Weet je, zelfs voor religieuze mensen werkt het niet eens, maar oké. Paulus getuigde toen hij onderweg was naar Damascus, wat er hem gebeurde, getuigt hij voortdurend over. Dit heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. Elke kans die hij kreeg, maakt hij een getuigenis. En ik denk wel eens, mijn grootste genade, of in ieder geval in mijn bediening, in mijn wandel met de Heer, is dat ik voortdurend getuigenis afleg van wat Christus doet in mijn leven. Elke zondag hoor je weer, hopelijk iets van wat de Heer in mijn leven doet, of heeft gesproken, of hij mij heeft veranderd. Of mij, dat is de kracht van een prediker. Je getuigt voortdurend van wat Jezus... Je zegt, oké, dit zijn de principes. En dan kan je uitleggen in je eigen leven hoe de Heer jou veranderd hebt in dat opzicht. En daar getuig je over. En die getuigenis is zo krachtig, want de grootste kracht is voor mij. Heel egoïstisch vaak, hè, die predikers. Want de grootste kracht is voor mezelf. Want ik spreek woorden van leven, zet ik vrij ook over mijn eigen leven. En ik word me weer bewust van wat Christus deed. En als prediker heb je dat ook nog in je voorbereiding en ben je daar veel meer mee bezig. Dus die zegen is daar. Er was een vrouw in Johannes 4... U kent het verhaal, het enige wat Christus zei tegen haar, je hebt 5 mannen gehad en die man die je nu hebt is zelfs je man niet. Het was 1 openbaring. 1 openbaring die Jezus deelde over haar leven. Door die 1 openbaring ging deze vrouw naar de stad, ze getuigde tegen al haar vriendinnen, zegt wie ik nu heb ontmoet, die man weet alles van mij. Volgens mij vers 37, hij weet alles van mij. Hij had maar 1 ding gezegd. Die ene ontmoeting die jij met Jezus hebt gehad. En hopelijk heb je er meer. Maar 1 ontmoeting zegt jou waarschijnlijk al in jouw hart. Hij weet alles van mij. Toen ik de Heer ontmoette, ervaarde op 4 juli 1994 in mijn slaapkamer. Ik heb er vaak over gesproken en over geschreven, et cetera. Maar mijn ervaring met hem zei mij 1 ding. De Heer weet alles van mij en toch houdt hij zo zielsveel van mij. Omdat ik die liefde van hem zo diep ervaarde. En ik dacht alleen maar bij mezelf in alle weken en maanden daarna, hoe kan God, die dan blijkbaar nu bestaat, wat ik hiervoor niet wist, hoe kan God zoveel van mij houden, terwijl ik zo in alles doe wat hij verboden heeft. Want je geweten weet echt wel wat er aan de hand is. En die ene getuigenis, die ene openbaring, dat ene woord dat ik van de Heer ontving, gaf mij gelijk de openbaring, hij weet alles van mij. Die vrouw zei ook, hij weet alles van mij. Dus nu komen haar vriendinnen zelf naar Jezus toe. En dan zeggen ze in Johannes 4, we hebben niet meer nodig dat jij tegen ons getuigt. Want we hebben nu zelf gehoord en gezien. Zie, dus eigenlijk een krachtige getuigenis. Zorg ervoor zelf dat mensen door jouw getuigenis heen bij Jezus komen. En als ze bij Jezus komen, hoef jij niet meer te getuigen. Want ze zeggen, we hebben nu zelf gezien en geproefd. We hebben nu zelf ervaren. We hebben nu zelf gezien, getast. Wat zie ik? Overtuiging overtuigt. Een getuigenis bewijst de opstanding. En het derde, en dit is echt een krachtige, Satan wordt overwonnen door je getuigenis. Hoeveel willen de duivel overwinnen? Natuurlijk, Christus heeft hem overwonnen aan het kruis. Maar wat je doet eigenlijk door te getuigen, is dat je proclameert die overwinning. U kent deze tekst. Zij hebben hem, dat is de Satan, overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis en door hun leven niet lief te hebben tot in de dood. Zo, ik zoom even in op dit tweede. Zij hebben de Satan overwonnen door het woord van hun getuigenis. Zometeen ga ik zeggen, vandaag is vrijheidsdag, want door jouw getuigenis worden demonen overwonnen. Amen. Amen. We gaan even lekker charismatisch worden vandaag. Hey. Door jouw getuigenis worden demonen overwonnen. Door je getuigenis wordt de Satan overwonnen. Het is eigenlijk onmogelijk als je christen bent geworden om niet te getuigen. Want eigenlijk, je wordt ook christen als je belijdt. Jezus is Heer. Eigenlijk is dat de basis waarop we jou kunnen dopen en eigenlijk waarop je je christelijke wandel kan beginnen. De enige, je hoeft het alleen maar te belijden, Jezus is Heer. Maar in die belijdenis zit heel veel aan vast en aan onder. Want voordat je komt tot dat punt, dat je kan belijden, Jezus Christus is Heer, moet je overtuigd zijn van die waarheid. Wauw. Ik geloof dat, we hebben het vaak over kingdom advancement, land voor God innemen, het apostolische. Maar als ik over nadenk hoe het apostolische werkt, als ik nadenk over hoe het koninkrijk van God zich dan uitbreidt op aarde, dan heb ik ontdekt dat een stad wordt gewonnen doordat 1 hart wordt gewonnen. Nog een keer. Een stad wordt gewonnen doordat er een hart wordt gewonnen. Als wij willen dat het koninkrijk van God zich uitbreidt, hebben wij niet nodig, we hoeven niet allemaal gebouwen te kopen. We moeten zielen winnen. Een hart, als 1 hart wordt gewonnen, is er een uitbreiding van het koninkrijk van God. Niet op het moment dat wij 85.000 gebouwen kopen of weet ik veel. De eerste stap is in zijn hart winnen. En als je het hart hebt, heb je alles. Toch? Je vrouw zit naast je, je weet het. Je portemonnee is niet meer van jou. Want ze heeft je hart gewonnen. Zie, als je dus een hart wint, dan win je alles wat die persoon heeft en waar die voor staat. Als Jezus Heer is in iemands hart, is hij Heer van alles. Als de belijdenis oprecht is. Als jouw belijdenis oprecht is, dat de Heer, Jezus Heer is van je leven, dan heeft hij alles. Er is niks wat van jouw leven nog wat van jezelf is. Zoals wij het hebben over het uitbreiding, of het apostolische, en over het land innemen, en zeker met allemaal leiders hebben we vaak heel veel deze termen gebruikt. Stad innemen is eigenlijk harten winnen. Op het moment dat een hart gewonnen wordt, win je daarmee, of winnen wij, wint het Koninkrijk van God daarmee terrein. Land wordt ingenomen hart voor hart. Poorten worden ingenomen hart voor hart. Als ik nu nadenk over waarom deze man ons had uitgenodigd voor de televisie, dan komt dat omdat ik 20 jaar geleden hadden wij als kerk al zijn hart gewonnen. Maar dat is een lang verhaal. En soms zijn er dan die momenten dat er wordt geschakeld. Maar steden worden gewonnen omdat er harten worden gewonnen. En harten worden gewonnen omdat er mensen bereid zijn te getuigen van wat Christus heeft gedaan in je leven. Als ik heel eerlijk naga hoe ik tot geloof ben gekomen, zijn dat omdat mensen, verschillende mensen, getuigenis hebben afgelegd van wat Christus had gedaan. En zo werd ik langzaam maar zeker overtuigd van de waarheid van het evangelie. En ik wil je zeggen tegen jou, God heeft jouw getuigenis nodig. Amen. Zeg dat even tegen je naaste, God heeft je getuigenis nodig. Halleluja. We zeggen vaak dit. We zeggen vaak dit hè, in onze evangelische wereld. We reach the world one soul at a time. En het is waar. We reach the world one soul at a time. Nou, ik heb ontdekt dat heel veel mensen, die hebben echt geweldige ervaringen en ontmoetingen en een geweldig transformatieproces is daardoor de Heilige Geest geweest in hun leven. Maar dan komen ze vaak op het punt, zeg ja, maar ik moet ook eerlijk zijn, ik heb moeilijkheden, ik heb soms mijn problemen. Ja, Paulus had dit ook. In de 2e Timotheusbrief zegt hij, bij elke gelegenheid. Bij elke gelegenheid. En ik wil je vandaag, ik geloof echt dat we zitten in een seizoen waarin mensen heel erg open zijn voor niet alleen voor het bovennatuurlijke, maar ook voor de boodschap van het evangelie. Ik geloof heel erg met me. Ik merk dat aan alles. Mensen zijn open. Alleen, ja, als je het niet ziet, zie je het niet. Maar ik zie het en ik ervaar het, ik geloof het. Mensen zijn open voor het evangelie. Maar wat nodig is, is dat er gelovigen zijn die getuigen. Want dat zet pas dat ding, eigenlijk zet het evangelie in beweging. Getuigenis zet de kracht van God in beweging. In Handelingen 22, hier een paar hoofdstukken voor. Ik hou van dit altijd, het hoofdstuk als ik het lees. Paulus die is op dat moment helemaal kapotgeslagen door de Joden. Hij was in de tempel geweest en de Joden hadden een slecht gerucht over hem opgezet. Dat hij allemaal onbesneden in de tempel inbracht, wat niet waar was. En ze pakten hem en denken, eindelijk die hele man die de wereld in opschudding bracht. De man die allemaal Joden tot christen maakt, zo in hun ogen, is eindelijk hier. We pakken hem en ze begonnen hem aan alle kanten te martelen. De Romeinse soldaten komen in between. Hij ligt ja, voor mijn gevoel helemaal kapot geslagen. Wordt hij door Romeinse soldaten nog wat beschermd en gedragen een trap op. En één keer zegt hij tegen die soldaten, wacht even. Mag ik nog wat zeggen? Moet je voorstellen. Helemaal lam geslagen. Wacht even, mag ik wat zeggen? En in één keer, wat doet hij? Hij gaat in één keer in het Hebreeuws praten. En hij keert zich tegen die mensen en ze luisteren in één keer naar hem. En wat doet hij? Hij begint te getuigen. En ze luisteren tot en met het moment dat hij het heeft over de opstanding van Jezus. Ah. Andere. Handelingen 16. U kent dit verhaal. Paulus en Silas prediken het evangelie. Ze worden in de gevangenis gegooid. In de binnenste kerker. Boeien op. En dan staat er at midnight hour. En ter middernacht. Donkerheid, duisternis, in boeien. De Bijbel zegt ze baden en ze zongen Gods lof. Ik heb me vaak afgevraagd, wat voor liederen heeft Paulus daar gezongen? Ik denk getuigenisliederen. Want de Bijbel zegt, de gevangenen hoorden hen. En die kwamen tot geloof, doordat zij zongen over wat God gedaan had. En wat Christus gedaan had in hun leven. En ik hou ervan, in de Bijbel is deze tekst zo krachtig. En terwijl ze zongen, de boeien van allen raakten los. Zie je, het zingen is ook een getuigenis, hè? Eigenlijk wat we doen ook in een zangdienst, is eigenlijk leggen we getuigenis af van ons geloof. Afgezien van de worship en aanbidding en de relatie met God daarin. We leggen getuigenis af. Daarom zijn er soms ook gewoon liederen die je geloof beleidt. Wat je gelooft. En ook dat is krachtig hoor. Ik hou van echt aanbiddingsliederen te zingen die alleen maar gaan over God en tot God te zingen. Maar soms zijn ook getuigenisliederen in die zin belangrijk om te zingen. Want je legt getuigenis af van je geloof en zingen is 2 keer bidden. Zo onderschat dat niet. Paulus deed dat en alle gevangenen hoorden hem getuigenen door zijn liederen heen. Mensen ook die horen, mensen horen ons getuigen door onze liederen heen. Als we straks op de televisie zijn, dan horen mensen ons zingen en ze horen ons getuigen door onze liederen heen. Amen. En soms is een lied krachtiger binnen door de muziek dan de boodschap of door getuigenis zelfs. Het is ook gewoon een getuigenis. Dan gaan we even naar Psalm 107. Ik denk als je enigszins je Bijbel kent, dan ken je deze psalm. Als ik zeg Psalm 107, bij hoeveel gaat gelijk een lampje branden? Een paar handen maar. Maar het is echt ook een hele mooie psalm. Ik wil alleen even lezen de eerste versen, want de eerste versen kennen vele mensen, omdat er een heel aantal liederen zijn die we zingen, die gebaseerd zijn op de eerste 3 versen van Psalm 107. Let the redeemed of the Lord say so. We zingen het vaak in het Engels. Let the redeemed of the Lord say so. Dat komt uit hier, Psalm 107, vers 1 tot 3. De Bijbel zegt hier in de NBV-vertaling in het Nederlands. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost. Let the redeemed of the Lord say so. Say what? Oké, laat maar eventjes. Say what? Nee, je moet omhoog bij die wat, hè? Oké, C begin je laag. Sorry, je moet even meenemen. C begin je laag en dan wat ga je steeds meer omhoog. Ja? C. Nee, hoger. C. What? Zo, die hè. C what? Let the redeemed of the Lord say so. Die hij verloste uit de greep van de angst. Bijeengebracht heeft uit alle landen. Halleluja. Uit het oosten en het westen. Uit het noorden en het zuiden. Let the redeemed of the Lord say so. Die hij verlost heeft. Je getuigenis is altijd verbonden met een verlossing uit een angst, uit een situatie, uit de zonde, uit de macht van de duivel, uit je problemen, uit een ziekte, uit financiële wantoestanden, uit pijn. De Heer heeft jou ergens van verlost. En de Bijbel zegt dat de verlosten van de Heer daarover zullen spreken. David was ook iemand die elke keer zei, in de kring van de oprechten, in de kring van de gelovigen zal ik mijn getuigenis geven. Eigenlijk is het jammer dat er niet minstens 10 of 20 van u naar ons waren toegegaan om te zeiden, ja, we willen even wat getuigen vanochtend. Say what? Halleluja. Let the redeemed of the Lord say so. En nou volgen er in Psalm 107 4 soorten getuigenissen. 4 verschillende mensen die 4 verschillende dingen zouden kunnen getuigen. En ik geloof ook altijd dat er verschillende soorten getuigenissen zijn. Er zijn niet alleen maar getuigenissen van hoe je tot geloof gekomen bent en hoe de Heer jou weg hebt gehaald uit de macht van de Satan en bevrijd hebt uit verslaving en weet ik het wat allemaal. Er zijn 4 verschillende soorten getuigenissen op basis van Psalm 107. Psalm 107 vertelt allereerst, er zijn dwalenden in de woestijn. Waren die ook hier, moet ik zo zeggen. Vanaf vers 4. En de Heer maakte een weg. Zo, er zijn mensen die zijn in de woestijn. In droge seizoenen, er is geen water, er is geen voorziening, er is geen hulp. En dan komt de Heer. Ze riepen tot de Heer in hun benauwdheid. Dit staat elke keer in de psalm. En ze riepen tot de Heer in hun benauwdheid. Er was een probleem, er was een heel groot issue. Dit is de situatie. En nou komt de persoon die wel of nog niet gelooft, riep tot God. Dat hart gaat open naar boven en dan doet de Heer iets. En dan lezen we in Psalm 107 en de Heer maakte een weg in de woestijn. Halleluja. Zo, voor iedereen die in woestijn hier heeft gezeten, de verlossing kwam doordat de Heer een weg maakte. Dan vanaf vers 10, de tweede soort, zijn slaven die geboeid waren. En de Heer maakte hun vrij. Zijn die ook hier? Heel weinig. Ik steek 2 handen omhoog. Slaven die geboeid waren. En de Heer maakte hun vrij. Dan de derde soort. Dat waren mensen die vroeger in zonde leefden. Vers 17. Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen door hun eigen zonde gebukt. En dan staat er, en de Heer genas, toen ze tot de Heer riepen. En de vierde waren mensen die in stormen zijn terechtgekomen. Er was een storm terechtgekomen. En dan staat er, en de Heer bracht de storm tot zwijgen. Zie, dat zijn de vier vormen van getuigenissen. En ook een van die vier, terwijl ik spreek, ik wil vragen om een van deze vier straks te getuigen aan iemand hier. Die je niet kent. Ja, maar dat is raar. Het is Bijbels. Het is tijd. Zo, het kan zijn, en eerlijk gezegd, als ik ze alle vier bekijk, ik heb getuigenissen van alle vier. Ik was dwalend in de woestijn. Ik was verslaafd en ik was als slaaf geboeid. Ik had een voormalig zondig leven. En ik ben heel vaak in stormen terechtgekomen dat als God daar niet was geweest. Als God de storm niet had gestild. Als God die situatie niet ten goede had gekeerd in mijn leven. En iedereen hier, als je tot Christus gekomen bent, je hebt alle vier. Het is niet van, Nee. Alle vier zijn gebeurd in jouw leven. En nog steeds, voortdurend, helpt God jou. Trekt hij je uit stormen, stilt die storm, maakt hij je vrij, geneest hij je, verlost hij je. God is niet gestopt met werken toen je tot Christus was gekomen. Nu juist, weet je wat ik ook heb geleerd? We lopen vaak alleen maar te getuigen van onze bekering. Maar dat is een babygetuigenis. Dat is wat baby's doen. Die vertellen hoe ze geboren werden vroeger en wat ze van hun moeder en vader hebben gehoord. En dat is goed en dat is krachtig en dat is voor ongelovigen vooral. Maar als gelovig moet je vooral die andere drie dingen getuigen. Want dat bemoedigt. Want jouw broer en zus gaan nu door situaties heen waarvan sommigen jij doorheen geweest bent. En jouw getuigenis zet hun vrij. Want dit is mijn laatste punt voor vandaag. Sorry, ik moet even de psalm afmaken. Het gevolg van die vier getuigenissen is voortdurend dat zij de Heere loven om zijn trouw en zijn wonderen aan de mensen. Zo, weet je, God wordt geëerd, want we zien elke keer de trouw van God door je getuigenis heen. We zien elke keer de trouw van God door wat hij gedaan heeft in je leven. En dat geeft een lof, dat geeft een dank aan God toe. Als ik iemands getuigenis hoor, wow, het maakt niet eens uit waarover. Als ik hoor hoe God werkt, dan hoor ik het hart van God. Ik hoor het hart van Jezus, ik zie de kracht van Jezus, ik zie zijn compassie in jouw leven. Het raakt mij en het bouwt mijn geloof op. Zo, ik heb ook jouw getuigenis nodig. Degene die naast je zit, heeft je getuigenis nodig. Zelfs in het huwelijk hebben we elkaars getuigenissen nodig. Halleluja. Ik geloof als je werkelijk tot Christus gekomen bent, je hebt hem ontmoet, dan heb je vanaf daar beginnen de getuigenissen. En voor sommige mensen wil ik dit nog eenmaal zeggen. En ik hoop dat het daarna nooit meer vanaf dit podium gezegd moet worden, omdat je het hebt gepakt. Zeg nooit meer bij jezelf, ja, maar ik ben maar een eenvoudige. Je bent extraordinair. En jouw getuigenis is God's original design. Niemand heeft het getuigenis ken wat jij meedraagt in jouw leven. Hoe Christus weer met jou handelt is uniek. Hoe de Heilige Geest in jouw leven werkt is uniek. Jij bent uniek en de werking van de salving van de Geest van God in jouw leven is uniek. Amen. En op het moment dat ik die unieke werking hoor, wordt mijn geloof weer gebouwd. Het zal misschien anders werken bij mij, maar het geloof wordt daardoor opgebouwd. Yes. En zeg nooit meer bij jezelf, ja, ik ben maar, en ik, dat wordt maar. Ik ben maar, of ik ben een eenvoudige. Dat is echt van de duivel. Sorry. Ja, dat kan ik niet meer lief zeggen. Dat moet je echt, dat is, je bent geweldig, je bent bijzonder, je bent belangrijk. Waarom doet God anders die dingen in je leven? Als jij niet belangrijk was, had Jezus echt niet aangehangen voor je aan de kruis, hoor. Als jij niet belangrijk was, was je niet eens gecreëerd. Je bent belangrijk en jij hebt een getuigenis. Dus als jij dat weet, het enige wat, om dat niet te getuigen, is dat je hebt laten intimideren. Iemand heeft je geïntimideerd of iemand heeft jou het gevoel gegeven, beter hou je mond. En wie was die iemand? Het was niet Jezus, het was niet de Heilige Geest, het was niet de Vader. Ten diepste was het ook niet de kerk. Het hooguit zijn het kunnen het mensen geweest zijn. En zo als het religieuze mensen waren geweest. Maar hoe meer religieuze mensen tegen Paulus opstonden, hoe meer die begon te getuigen. En op een gegeven moment, toen ze merkten dat ze getuigenis zo krachtig waren, begonnen ze stenen te gooien. Want straks komt die hele stad hier tot bekering. Eén man, hè? Eén man. Je moet het niet onderschatten. Ik de laatste tijd word zo gezegend door mensen die denken dat ze zeg maar eenvoudig zijn. En die gewoon vertellen hoe Christus de vrede die ze hebben gevonden in de Heer. En eerlijk gezegd, soms in alle onrust die ik heb, denk ik, wauw. Man, dat is meer krachtig dan al die dingen die ik jou keer op het podium hoor. Er zit meer power in jou dan je denkt. Er zit meer Heilige Geest in jou dan je denkt. Maar door je getuigen wordt het gereleased. Die kracht komt vrij, omdat je het spreekt. En voor jezelf ook. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik geef iets minder mijn getuigenis als vroeger, maar eigenlijk bijna altijd nog steeds. Als ik getuig, begin ik zelf te huilen. Ja, misschien ben ik weer een predikende huilenbalk, ik weet het niet. Maar echt, als ik begin te getuigen, altijd. Want vaak ben ik ook vergeten waar ik vandaan kwam. En wat Christus eigenlijk echt gedaan heeft in mijn leven. En word ik weer bepaald bij de liefde die hij voor mij heeft. Dus heel vaak als ik zelf weer getuig, dan merk ik bij mezelf dat ik het bijna niet meer droog hou. En ik heb eerlijk gezegd bijna altijd gemerkt, zeker in diensten of op campagnes. Meestal predik ik over Jezus of ik geef illustraties van allemaal mensen uit de evangelie. Maar als ik mijn getuigenis geef, dan staat elke zondaar vooraan. Of bijna elke zondaar. En op grote campagnes gaat het dan om duizenden mensen. Want door je getuigenis heen worden die harten aangeraakt. En ik kan niet Ashwin's getuigenis geven. Ik kan niet mijn vrouw's getuigenis geven. Ik kan niet Christus getuigenis. Ik kan alleen maar mijn eigen getuigenis geven. En dat is ook authentiek en dat is oprecht en dat is krachtig. En mensen voelen dat. Zometeen, geloof me, jij gaat spreken, jij gaat huilen. En degene die onder jou ontvangt gaat waarschijnlijk ook huilen. Misschien moet even de zakdoekjesbediening weer opzetten hier zo. Ja. Want jij wordt weer geraakt terwijl je weer bepaald wordt wat de Heer al gedaan heeft. We zijn vaak zo bezig wat er nog allemaal moet gebeuren en waar we nog imperfect in zijn. Maar het is krachtig om bepaald te worden bij wat Christus al heeft gedaan. Dan relativeert jouw situatie nu. Oh, jouw getuigenis relativeert jouw situatie nu. Als ik bepaald word bij waar ik allemaal vandaan kwam en de kuil van verderf waar ik in zat, in de modderpoel waar ik vandaan kwam en de zonde waar ik in leefde. Ik heb nu uitdagingen, maar als ik me al realiseer dat Christus dat allemaal al gedaan heeft in mijn leven, wat zijn dan die kleine bergen waar ik nu voor sta? Come on! Dat relativeert alles. En op het moment dat ik daar weer bewust van word, dan wordt God verheerlijk, want ik zie weer Gods grootheid en ik zie weer Gods goedheid en ik zie weer Gods liefde en ik word bepaald bij God. Want er zijn genoeg situaties in allemaal ons leven die ons allemaal willen draineren weer die kuil terug. En genoeg mensen en allemaal dingen die willen jou daar weer terug hebben. Dus wat doet de duivel? Hij blokkeert je getuigenis. Ja, Gaetan, dat heb je nu al vaak genoeg verteld dat je in het ziekenhuis lag. Ja, Gaetan, die 52 dagen, hè. Maar jij weet wat Christus heeft gedaan daar. En je weet waar je was als het niet was gebeurd. Dus de duivel in de toekomst, ga ik je nu ook kunnen vertellen, komende jaren. Die gaat zeggen, rustig, ja man. En dan gaat hij je proberen te intimideren, net voordat je je getuigenis gaat geven. En soms ook, dan sta je op het podium. En dan weet je, de Heilige Geest laat je voelen, nu getuig. En dan is het gevaar dat we dan allemaal dingen denken van, ja, maar dat heb ik al een keer gedaan. Of die mensen weten dat al. Maar als de Heilige Geest je dringt, gewoon doen. Mijn moeder vertelde me deze week hoe de Heer haar leidde om te getuigen en wat het voor een zegen vrijbracht. Hoe mensen die tot geloof kwamen, gewoon door simpele getuigenissen. Het is niet zo ingewikkeld. Dit boek is niet gecompliceerd. Een paar procent zijn wat moeilijke dingen, maar 90%, jongen, alles is eenvoudig. David in de psalmen voortdurend roept jou op om je bewust te worden van Gods goedheid en Gods grootheid. En de getuigenis van, er zit hier, nou hoeveel mensen zijn, ik weet niet, er zitten honderden die hier zijn, er zit hier zoveel power in, in de kracht van het hart van mensen op het moment dat ze gaan getuigen. Stel je even voor, als iedereen hier tegelijk zou getuigen, dan zouden niet alleen de demonen uit Voorschoot allemaal wegrennen, en uit Leiden, en uit Den Haag, heel Nederland zou gaan schudden, van die paar honderd man die zouden getuigen. Amen. Wat is het verschil tussen de apostelen in Handelingen en u? Waarom konden die mensen binnen 30 jaar de hele wereld bereiken? Come on, als ik nog 30 jaar heb in de bediening. Ik ben nu 44. Waarom konden hun in 30 jaar de gehele wereld bereiken met minder middelen, met geen multimedia en allemaal dat soort dingen? Het was allemaal van getuigenis op getuigenis op getuigenis. Jeremia zegt het woord en het getuigenis. En iedereen getuigde van de opgestane Heer. Iedereen getuigde van de verlossing in hun ziel, omdat ze vergeven waren. Iedereen getuigde van het kruis en de opstanding. En dat werd een olievlek. Het vermenigvuldigde. Het ging zo keihard. En wat de duivel heeft geprobeerd te doen de afgelopen jaren, in sommige levens hier, is jou het zwijgen proberen op te leggen. Als je maar niet meer getuigt. Als je maar niet meer je getuigt. Je was gewend vroeg, maar nu, nee. De laatste tekst staat in Openbaringen 19, vers 10 en is een hele bekende tekst. De engel zegt hier tegen Johannes, aanbid God. En dan kennen we deze tekst, want het getuigen van Jezus in de NBV-vertaling is profeteren. Het getuigen over Jezus en het getuigen van Jezus is profetie. Staat er in andere vertalingen. Hoeveel willen profeteren? Het getuigen van Jezus, het getuigenis van Jezus is profetie. In de nieuwe vertaling, want getuigen van Jezus is profeteren. Zo, wat eigenlijk volgens deze Bijbeltekst is profeteren, is getuigen van Jezus. Met andere, wat is profeteren? Profeteren is natuurlijk de wil van God communiceren, maar is ook het leven van God voortbrengen aan de ontvanger. Wat er gebeurt op het moment dat jij getuigenis geeft, is dat jouw woorden zijn als water. Levend water dat binnenkomt in het hart en de ziel van de ontvanger. En die ontvanger die hoort, die luistert, als ze aandacht geven. En dat levende water, die profetische salving, die vloeit binnen in dat hart van die persoon. En brengt die ander tot leven. Ik heb zoveel mensen gezien die door getuigenissen heen tot leven zijn gekomen. Er is iets wat geneest. Er is iets wat herstelt. Misschien zijn hier mensen, wel de gisteren huwelijksconferentie, als jij getuigt over jouw huwelijksproblemen vroeger. En je vertelde over hoe je relatie-issues en de zaken wat stroef gingen en moeilijk gingen. En hoe je op scheiding lag. En hoe op een gegeven moment het inzicht die je van Jezus gekregen hebt. Of de waarheid die jou geopenbaard werd. En hoe je tot verandering bent gekomen. Dat brengt genezing in het hart van diegene die misschien nu op dit moment in zijn huwelijk struggelt. Zo, ook getuigenis kan genezing brengen. Getuigenis kan bevrijding brengen. Ik heb meegemaakt, ik bracht mijn getuigenis en de demonen begonnen te manifesteren. Ik had nog geen Bijbeltekst aangehaald hoor. Zo, ook getuigenis kan bevrijding brengen. Getuigenis kan innerlijke genezing brengen. Sommige mensen de laatste tijd, we hadden het over seksueel misbruik. Mensen die daarover getuigden, dat brengt genezing in de harten van andere mensen die dat hebben meegemaakt. Door wat Christus, wat Jezus zelf in hun leven had gedaan. Zie, dat getuigenis. Kijk, zie, laat me voorstellen. Als prediker predik ik hier principes van het woord van God. En mensen worden daardoor wel gezegend en aangeraakt. Maar iemand die getuigt, even in dit opzicht van wat Christus heeft gedaan, die woorden als getuigenis brengt, zal als jij hier een slachtoffer van bent, nog veel meer genezing brengen dan mijn woorden. Hoe gezalfd ik ook ben. Begrijpt u? En jouw getuigenis kan niemand anders getuigen voor jou. Jouw getuigenis kan niemand anders brengen. Er zit een uniek iets wat God in jouw leven heeft gedaan. Ik zou zeggen, schrijf er een boek over. We hebben nu op de Bijbelschool hadden we een hele leuke ludieke opdracht. Iedereen moest een autobiografie schrijven. En de autobiografie moest niet alleen maar gaan over je oude leven. En hoe duister en hoe modderig en hoe shizzle het was. Nee, vooral ook de transformatie. Hoe heeft Christus jou veranderd? Hoe heeft de Heer jou tot verlossing gebracht? Om jou, eigenlijk is het een getuigenis. Eigenlijk zijn al die autobiografie allemaal getuigenissen. En ik hoor nu van zoveel mensen hoe het hun gezegend heeft om het ook daadwerkelijk op te schrijven. En op te schrijven is hard, hè, want dan staat het zwart op wit. Eigenlijk krachtiger als spreken. Want hier kunnen heel veel dingen spontaan of impulsief nog geboren worden of gezegd worden. Maar als je het zwart op wit schrijft, dat lees je. En dat, dan denk je, nee, moet het anders verwoorden. En daarom eigenlijk is eigenlijk boeken zijn krachtiger dan preken, wat dat betreft. Want het staat zwart op wit. Bent u klaar om te getuigen? Sommige mensen hadden popelen, andere mensen denken, oh. Predik nog even. Ai, ai, ai. Goed moment om zo meteen naar het toilet te gaan, denken sommige mensen. Het toilet is gesloten, hoor ik net, van een oortje. Halleluja, ik ga er een einde aan maken. Maar het getuigenis van Jezus is profetie. Ik zie dat ook bij mensen die veel getuigen, dat profetische ook begint meer te stromen in hun leven. Als laatste, ik had altijd een sterk verlangen naar de profetische gaven. Maar weet je wanneer de profetische gaven in mijn leven begon te werken? En het meest sterk was, mag ik misschien wel zeggen. Dat was als ik op straat voor de tramhalte stond en begon te prediken over Jezus. En mijn getuigenis gaf. En ik zeg, ja, mevrouw daar in het rood. Ik ervaar, u heeft nog geen partner. Halleluja. Maar zo begon de profetische. De Heer gaf me openbaringen. Terwijl ik mijn getuigenis gaf, gaf de Heer me openbaringen over degene die in die tramhalte stonden. En ik begon het gewoon te releasen. Ik zei, hey, de Heer laat me zien, Jezus laat me zien, En die mensen werden zo geschokt. Ze wisten niet hoe snel ze of in de tram kwamen of naar voren konden komen om naar me te luisteren. Het was altijd een van de twee. Maar in mijn leven, hoe die profetische begon te vloeien door het getuigen. Dit is geen wet, want God werkt op heel veel manieren. Maar dit was voor mijn leven. Halleluja. Door je getuigenis stromen woorden van levend water binnen in de ziel van de hoorder. En het zet vrij. Ik krijg nog steeds, niet wekelijks, maar regelmatig getuigenissen te horen van mensen die mijn boek hebben gelezen. En daardoor, voor 2 weken geleden nog, een heel echtpaar. Ik moest alleen maar huilen toen ik je boek las. Is het mooi dat er daar zegen verspreidt door gewoon door mijn leven heen. Door wat Christus, wat God doet in mijn leven en heeft gedaan. En dat is ook met jou zo. Alright, voordat we zo aan de slag gaan, Vanessa. Ja.
Staat aan. Ja, ik wou delen. Volgende week zondagavond hebben we een speciale avond voor. Het is niet echt identiteit, maar het is een onderdeel van de identiteitstraining dat wij in de avond doen. En volgende week, zondagavond, hebben we ook een dienst. En dat heeft ook te maken met je getuigenis. Heel vaak dan weten we het woord van God, maar dan weten we ook niet hoe je het in de praktijk moet brengen in je eigen leven. Dus hoe je stappen moet maken om dat het woord van God echt tot leven komt in jouw leven. Wat zijn de dingen van hoe jij het gaat uitwerken, hoe jij het gaat uitbrengen en hoe jij het gaat uitleven. En het getuigenis delen is een van de dingen waardoor het jou beperkt, is heel vaak schaamte. En dat wij soms over onze schaamte heen moeten komen. En ik heb het ook heel, heel erg meegemaakt in mijn eigen leven, dat ik... sinds ik Jezus heb aangenomen was ik zo vrijmoedig en ik wil het liefst iedereen vertellen en ik heb zoveel vreugde en alles wat God mij leert wil ik ook gelijk delen met iedereen en ik wil, als ik zie iemand struggelen met iets, dan wil ik het gelijk vertellen van zo heb ik het overwonnen en weet je waar ik was en kijk waar God mij nu heb gebracht. En ik vind het zoveel vreugde om iemand anders ook die tools en die dingen te leren eigenlijk, niet omdat... te laten zien van hoe ik over mezelf denk of dat ik minderwaardig ben of zo. Nee, maar ik wil gewoon laten zien van ondanks dat ik zo klein over mezelf denk, dat God mij wel een podium heb gegeven en dat God mij heel ver heb gebracht. En dat vind ik heel bijzonder. En dat wil ik eigenlijk door die zondagavond die we doen, 1 keer in de kwartaal, willen wij, en dat is komende zondagavond. Dus als jij het ook daarin, die vrijmoedigheid wil hebben, kom alsjeblieft en maak de dienst mee. Het is heel anders dan de Glory Night. Dus kom gewoon, het is heel simpel, het is heel laagdrempelig. We gaan ook bidden voor jullie. En dat wij vanuit onze hart kunnen vertellen hoe God eigenlijk, het bij ons heeft gedaan. En dat we jullie daarin ook tools kunnen geven. Want God is goed. En doordat wij het vertellen aan jullie eigenlijk, of aan een ander, door onze getuigenis, dan gaat God het ook... jullie helpen. En misschien is het niet hetzelfde, maar er zijn wel tools die we kunnen, gereedschappen die we geven, waar je het wel in jouw leven kan gebruiken. En God, je kan het gebruiken op jouw manier. Je hoeft het niet te gebruiken zoals wij het hebben gedaan, maar je kan het wel gebruiken zoals God het wil dat jij het gebruikt. Maar heel vaak gaat het om dezelfde gereedschap. En God heeft het echt in mijn leven heel veel schaamte en heel veel onzekerheden weggevaagd. En ik voel me soms zo vrij nu. En ik merk ook als ik in een bepaalde kring zit van taboe en niet praten en alles, dat ik soms merk dat ik echt doorheen moet breken, omdat ik soms merk van de massa bepaalt. En dan zit je soms in een kring van, nee, maar je moet het niet vertellen. Oh nee, je mag niet zoveel over je huwelijk vertellen. En je mag niet dit, je mag niet dat. En voordat je het weet, ben je meegegaan met de stroming. En elke keer dan kies ik weer daarvoor van, nee, maar ik wil niet zo zijn. Ik wil niet zo zijn, want het is een vreugde om te vertellen dat het God is die mij heeft gebracht waar ik nu ben. Het is niet mijn eigen werk. Het is niet mijn eigen werk. Het is God. Want als ik was gebleven zoals ik was, dan had ik nooit een doorbraak gekregen. Als ik mijn mond had gesnoerd en thuis was gebleven en in mijn sleur was gebleven, dan was ik nooit hier gekomen en dan was ik nooit hier gestaan. Maar het is om God de eer te geven. Dus als je een getuigenis geeft, is niet voor jezelf. Dus kom uit je schaamte en vertel gewoon wat God in jouw leven hebt gedaan. Omdat het niet eer is van jou, het is eer van God. En dat is zo bijzonder als je dat kan doen. En ik heb tot de dag van vandaag geen enkele spijt. En ik bedoel, sommige mensen, echt waar, het wordt soms tegen gezegd van, mensen gebruiken jouw getuigenis, gaan ze misbruik van maken. En het boeit mij echt niet. Als je mijn getuigenis wil misbruiken, het is pech voor jou. Want je haalt eigenlijk God naar beneden. Maar ik vertel het omdat ik God eer wil geven. Als ik vertel over de dingen van vroeger, wie ik was, en dat jij alleen maar wilt denken wie ik was, het is pech voor degene die dat alleen, die negatieve, wil blijven onthouden. Maar als jij wil zien waar God mij heb gebracht en waar God mij nog verder wil brengen en waar God ook jullie wil brengen, dan geef je God de eer. En als de mensen misbruik maken, schud je daarvan af en ga verder en vertel het. Want je geeft God de eer. Ons leven is niet meer van ons. Vanaf dat je Jezus hebt aangenomen en je zegt, Heer, hier is mijn leven, betekent echt dat je God jouw leven hebt gegeven. En je leven is niet meer van jou. Dus als God jou zegt, vertel jouw getuigenis, wat het ook, hoe erg het ook is, betekent dat jij het moet doen om God de eer te geven. Want jouw leven is van Hem. Amen. En ik wil jullie uitnodigen, ook voor volgende week, zondag, als jij moeite mee hier hebt, om van die schaamte, of je weet het niet hoe je het moet doen, kom en dan kom naar de onderwijs, we gaan voor je bidden en kom voor je doorbraak. Amen.
Amen. Voordat we allemaal actief worden, ik heb één profetisch woord voor deze zuster. Maar deze woord is voor veel meer dan alleen haar. Er is een heel bijzonder wonder gebeurd in uw leven. En wat ik ervaar, is dat de boze probeert nu al reeds het getuigenis te stoppen, te intimideren, daarover te spreken. Hij probeert met intimidatie al te werken, zodat u maar niet te veel daarover gaat getuigen en niet te veel mensen daarover zal spreken en maar niet te vrijmoedig zal zijn. Maar de Heer zegt, spreek en getuig. En ik kreeg dit woord voor u uit Amos. Amos zei, ik ben geen profeet en ik ben geen profetenleerling. Ik ben een veeboer en een vijgenteler. En u bent wie u bent. Maar de Heer heeft me van achter de schapen vandaan gehaald. En het is de Heer die tegen me heeft gezegd, ga naar mijn volk Israël en profeteer. En het is de Heer die tegen u zegt, ga en geef uw getuigenis. Spreek en laat uw woorden stromen tegen bergen. Laat uw woorden stromen, laat uw getuigenis stromen tegen mensen die lijken niet geïnteresseerd te zijn. Die lijken niks met God te maken willen hebben. Laat zelfs uw woorden stromen tegen atheïsten. Laat uw woorden stromen tegen de moslims. Laat uw woorden stromen tegen mensen die niks met God zeggen te maken willen hebben. Geef uw getuigenis, het zal veel harten bereiken. En door getuigenis heen zal Christus en de Heilige Geest heel veel wonderen weer uitwerken. Amen. En God is pas begonnen met u. Om u nog heel ver te brengen. Ja. En u zal nog, dit is een getuigenis over genezing. Maar de Heer zal vele getuigenissen in uw mond toevoegen. Op het moment dat u getuigt over uw genezing. Dit is één stap. En vaak krijgen we steeds meer openbaringen op het moment dat we getuigen. Zo zal het ook zijn in uw leven. Amen. Ik wil vragen of u wil gaan staan. En of u gewoon even met uw handen open wil staan als u dat wil. We gaan even een heel simpel gebed. Het is een heel eenvoudig gebed. En het mooie is, de Heilige Geest woont in alle gelovigen. Ook als u straks naar iemand toestapt en die is nieuw hier, wees u dan degene die even uiteindelijk een roos voor die persoon komt brengen. En sluit een moment even uw ogen, open uw handen. Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u dat we samen zijn. Heer, dank u dat we aanwezig zijn in uw aanwezigheid. Dank u dat u in ons woont, dat uw geest in ons is. Dat we dat allemaal hebben ontvangen uit genade vanwege Jezus offer en Jezus opstanding. Vader, dank u wel dat u spreekt tot ons, dat u ons leidt, dat u ons getuigenis gebruikt. Maar bovenal dank u wat u gedaan heeft in ons leven, Heer. Iedereen hier heeft getuigenis van wat u gedaan heeft in hun leven. Bevrijding, genezing, een verlossing, een voorziening, een hulp, een stem, een openbaring, een inzicht, een waarheid. Heer, dank u wel voor wat u doet in ons leven. Mogen onze getuigenissen vele worden. Net als David. Mogen onze getuigenissen vele worden. Zodat we ook onze kinderen en onze kleinkinderen kunnen bevruchten met wat u doet in ons leven, Heer. En op dit moment bid ik, Heer, dat u ons leidt nu naar de juiste persoon. Dat u ons leidt naar iemand die we mogen bemoedigen. Iemand die we mogen versterken met wat u heeft gedaan in ons leven. Heer, ik bid dat u het nu voor onze geestelijke ogen laat zien. Dat mijn broers en zussen een leiding zullen ervaren in hun hart. Naar iemand hier toe. En voor anderen om naar hun toe te stappen. En dat de getuigenis wordt afgelegd van de Heer Jezus. En het zegen zal voortbrengen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Wacht nog even. De dienst is zo klaar. Afgelopen. Ik heb helemaal geen probleem mee. Zelfs als u die persoon mee zou nemen naar een terrasje in Leiden. Mag allemaal of naar je huis, maar het kan gewoon hier in de kerk. Loop gewoon zo meteen naar die persoon toe die u op je hart hebt gekregen. En ik geloof gewoon altijd echt in de leiding van de Heer daarin. En misschien kun je buiten staan, de tafeltjes en stoel. Je kan ook even buiten zitten of rustig op je stoel. En wees gewoon uzelf. Gewoon open het app. Misschien duurt het 2 minuten, misschien 5 minuten. En waarschijnlijk kom je in gesprek met elkaar. It's all good. Amen. Dit laten we lekker over aan de Heer. 5, 4, 3, 2. Gaat u maar. Ga je God zegen u. Tot volgende keer.